Zo luisteraars, een goeiemorgen of een goeie voormiddag. Terug tijd voor Satelliet. Wie de programmamakers zijn, dat kon u daar net al horen. Ik voeg daar nog de naam van Christus Zwijger aan toe en dat is onze technicus. Zondag voormiddag 11 uur, dat betekent dus satelliettijd. Dit reeds voor de 323ste keer.
En zoals elke week starten wij luisteraars met een portie regionale informatie. En daarbij staat het gemeentelijk nieuws meestal bovenaan. Niet zoveel belangrijk nieuws van het gemeentehuis, enkel dit. De eerstvolgende opgaling van oud papier zal plaats hebben op donderdag 5 januari aanstaande. Dan in verband met compost, mensen die misschien nog wat tuinafval, wat dode bladeren in hun tuin hebben liggen en denken om die naar de afvalhoop op het industrieterrein te transporteren, wel, die moet ik teleurstellen. Het terrein voor het composteren van tuinafval op het gemeentelijk depot, dat is dan op het industrieterrein gelegen, zal gesloten zijn vanaf 1 december tot 28 januari van volgend jaar.
Dan nog een oproep van de WZW Shalom. U weet, dat is een organisatie die hier een paar weken terug bij ons voor de micro te gast was. Een organisatie die zich inzet voor de opvang en de integratie van politieke vluchtelingen. Wel, die mensen zijn dringend op zoek naar leefruimte hier in de streek dus voor de opvang van 2 politieke vluchtelingen. Als je die mensen kunt helpen, bel dan eens naar hun nummer 091 77 95 29.
Dan gaan er ook nog altijd bloedinzamelingen door van het Rode Kruis. Er zijn er reeds enkele voorbij, die van Maldegem Centrum en Maldegem Kleid, maar er volgen er nog 2. Dus wie nog bloed wenst af te staan, die kan terecht in Maldegem Donk op vrijdag 16 december van 6 uur tot 7:30 in de avond en dat dan in de jongensschool, en te Adegem op dinsdag 20 december van 16:45 tot 19:30 s'avonds ook in Zaaldaveedorp Adegem.
In onze tijd, dat is of dat wordt eigenlijk een reeks van heemkundige boeken uitgegeven door het ambacht Maldegem. Je herinnert je nog wel het boek 100 jaar Adegem, Maldegem, Middelburg, wat heel veel succes oogste hier in de streek. Wel, er is een tweede boek op komst en dat heet dan het parochiale leven in Adegem, Maldegem, Middelburg, Kleid en Donk. Met andere woorden, het leven reeds vele eeuwen rond die verschillende kerktorens. Er wordt geschreven en er worden ook foto's afgedrukt rond de volksdevotie, rond alles die eigenlijk met de kerk te maken heeft. Ik denk bijvoorbeeld ook aan het vrij onderwijs, de zuster Marie Kolen, de broederschool en ook het verenigingsleven, wat toch ook nog altijd eigenlijk bloeit rond de kerktorens. Nu, dat boek verschijnt in de loop van de maand januari, maar je kunt nu reeds intekenen aan een voordelige intekenprijs. U kunt dit doen, ik noem enkele namen, bij Walter Notteboom in de Noordstraat 196 voor het centrum van Maldegem. Voor Adegem is dat bij Marnix van de Kerkhoven in de Dr. Herboutlaan nummer 12. Voor Middelburg Dirk de Zutter in de Dienandstraat nummer 5. Voor Kleid Jeroen van Maldegem, Kleidkalszijde 145. Voor Donkemeester de Keunink, Brezendedreef nummer 9. En ook de Aardenburgse luisteraars kunnen bij de heer Van Voren terecht in de Herendreef 43. Daarbij nog vermelden ook dat dat boek kan besteld worden eigenlijk in de Generale Bank van Maldegem, maar evengoed in iedere boekhandel uit het centrum.
En als smaakmaker hebben wij reeds een duikje genomen in die historiek van het Roomse leven. Een week of 2-3 geleden, wij komen daar nog eens op terug, dus binnenkort luisteraars nog een uitzending over het Roomse verleden hier in onze regionen. Dan moet ik nog zeggen dat de VZW Oranje, dat die mensen op 17 december een fuif houden om 1988 af te ronden en af te sluiten. Bijzonderheden volgen nog, ik hoop dat wij daar nog wat meer informatie over krijgen. VZW Oranje is een jeugdclub, is een organisatie die zich tot doel stelt de integratie te bevorderen van valide en minder valide jongeren. Dus indien u daar interesse voor hebt, kunt u contact opnemen met het secretariaat. En dat is dan de familie van Wijmeers, Freddy van Wijmeers, Pastoor Bontestraat 4, te 9900 Eeklo, maar dat is eigenlijk in Balgerhoeken. Zijn telefoonnummer 091 77 33 90. En ik kan mij voorstellen dat die organisatie heel geschikt is voor mensen die misschien een klein beetje geïsoleerd raken door een handicap of zo. Daar kunnen zij terug onder de mensen komen en al hun misschien schuwheid of angst of zo afleggen. Dat was het voor wat betreft Oranje.
En ondertussen heb ik ons aperitiefje uitgeschonken. Wij beperken ons een beetje magertjes tot een glaasje spuitwater. Hopelijk bent u luisteraar beter voorzien. En ondertussen neem ik ook een briefje ter hand met daarop toch eigenlijk wel het vertrouwde geschrift van Annie Verdonk, een van de mensen van het kernbestuur van Ziekenzorg Maldegem. En zij meldt ons dat het de kerstfeest van Ziekenzorg plaatsvindt op donderdag 22 december om 14 uur in de Hilde. Er is een eucharistieviering voorzien, opgedragen door de proost, de heer De Jager. Daarna is er een gezellig samenzijn met koffietafel. En het spreekt vanzelf dat weer alle zieken, gehandicapten en ook vrijwillige medewerkers van ziekenzorg, dus mensen die zich een beetje eenzaam voelen, allemaal hartelijk welkom zijn op deze ontmoetingsnamiddag. Je kunt ook een kerstpakje meebrengen van ongeveer 100 frank en ik veronderstel dat die dan zullen worden uitgewisseld. Groetjes alvast van het kernbestuur. Ik vernoem nog even de datum. Donderdag 22 december om 14 uur in de Hilde.
De winteravonden, de feestdagen, een avondje film of theater. Voor de ene mens zijn dat gezellige rustpauzes, voor de andere eerder uren waarin het eenzaamheidsgevoel zich langzaam maar zeker opdringt. Alleenstaanden hebben het tijdens feestdagen misschien moeilijker dan anderen. En velen zouden liever met een partner, hun partner, op stap gaan. Sommigen richten zich daartoe tot een huwelijksbureau, maar ook hier is er veel kaf tussen het koren. Een gebrek aan ernst in de bemiddeling en overdreven prijzen komen dikwijls voor. Daarom hebben een aantal welzijnsinstellingen, zoals de Bond van Grote en Jonge Gezinnen, Teleontgaal, Teledienst, de Federatie van Autonome Centra voor Maatschappelijk Werk, de Nationale Raad voor Gezinspastoraal, de Federatie van Consultatiebureaus voor Levens- en Gezinsproblemen, het Centrum voor Huwelijkscontacten, en dat is dan de overkoepeling, afgekort CVG, dus Centrum voor Huwelijkscontacten, opgericht. Nu, dat centrum geeft aan ieder die inschrijft enkele belangrijke waarborgen. Anonimiteit, volledige informatie op voorhand en duidelijke afspraken. Als vereniging zonder winstoogmerk wil dat centrum de beste service aan de voordeligste voorwaarden garanderen. Wie kan zich tot dat centrum wenden? Alle mannen en vrouwen die vrij zijn om te huwen en een huwelijk op voorhand niet uitsluiten. Vrijblijvend meer inlichtingen of kosteloze informatie via een brochure kunt u krijgen bij Partners voor het Leven. En ik geef dan één adres, er zijn er verschillende hier in het Vlaamse land, maar ik geef dat wat het dichtst bij is in Gent namelijk. Sociaal Centrum Mario de Meulemeester, Visserij 153 9000 Gent. Ik geef dan ook een telefoonnummer 091 23 66. 65. U denkt misschien, ja, vervallen zij daar op de radio ook al in die huwelijksadvertenties en zo? Nee, helemaal niet. Maar ik maak toch op uit die berichten dat het om degelijke instellingen gaat zonder echt winstoogmerk. Daarom dit bericht.
En dan nog een bericht. Ik kan u melden dat de Boboon-zingers naar Maldegem komen en iedereen zal die naam wel eens al horen vallen hebben. Te meer omdat zij toch al een kwart eeuw een vaste waarde zijn hier in Vlaanderen. Ze komen dus naar Maldegem en dit voor een kerstconcert dat doorgaat op dinsdag 20 december om 20 uur in de Sint-Barbara-kerk hier dus in Maldegem. En ze komen op uitnodiging van het Davidsfonds van Maldegem. De toegang bedraagt 150 frank en als je aan de voorverkoop meedoet dan maak je 30 frank winst. Excuseer. Want dan betaal je slechts 120 frank. 100 frank, dat betalen de bezitters van een plus 3 en een CJP-pas. En ook de leden van de club 001. Dat is voor dinsdag 20 december een kerstconcert met de Bob Boon-zingers.
En u gisteren voormiddag naar het programma Signaal geluisterd heeft, dat is ook een actualiteitenprogramma waarin wij die berichten een beetje ruimer opentrekken. Die heeft toen ook een telefoontje kunnen horen van Paul Goemare. En die man die vertelde ons dat de speelgoedactie, de Sinterklaasactie, hoewel die man nu al terug in warme regionen vertoeft, dat die nog altijd loopt, dus die eindjaarsactie. Speelgoed kan nog altijd, je kunt het nog altijd binnenbrengen op de shop van Trempeltje, laat ik mij daartoe nu beperken. En die shop die bevindt zich in de Vake Kerkweg 42 bis, dat is het begin van de Vake Kerkweg. Aan de kant van het zwembad dus, daar rijd je de Vake Kerkweg of dat stuk dan binnen. Aan de linkerkant, daar bevindt zich die shop. Je kunt ook bij Paul Goemare zelf terecht en dat is dan Leentjesstraat hier te Maldegem. Dan moet ik ook nog zeggen dat Paul met een stand zal staan. Paul niet alleen, Paul en zijn medewerkers van Trempeltje. Met een stand zal staan op de markt volgende week. Maar dat heeft dan alles te maken met de Gerderkestoet. En daarover dacht ik, zullen wij zo dadelijk nog iets meer vertellen.
Ja, ik lig hier met die brochure voor mij. Die dus lijvig omschrijft wat die Gerderkestoet zal worden. Aanstaande zondag dus vandaag en 8 dagen. 18 december om 15 uur. Waar dus, excuseer, die Gerderkestoet door Maldegem zijn opgang zal maken. We gaan straks eens luisteren naar een kort gesprekje met Piet de Baats van Taptoe uit Eeklo, die eigenlijk de initiatiefnemer is van die stoet, en ook met Willy de Klerk, die de regie voor zijn rekening neemt.
Maar eerst spoelen wij deze berichten, die we toch in snel tempo hebben gegeven, even door, met een prachtig nummertje, een nieuw plaatje van Tanita Tikaram, Twist in My Sobriety.
Ons eerste onderwerp vandaag in deze satelliet, dat gaat over de Gerderkestoet van Maldegem, die op zondag 18 december in de straten van Maldegem zal uitgaan. We praten eerst even kort met Piet de Baats, dat is eigenlijk een Eeklonaar die het initiatief neemt, of nam, om in Maldegem een stoet op poten te zetten. Dat roept toch wel vragen op, hoe een Eeklonaar tot aan Maldegem komt om zoiets te realiseren.
Uit de aard van mijn beroep alleen al ben ik eigenlijk meer in Maldegem dan in Eeklo, en dat weten de meeste middenstanders wel. Maar het idee is naar Maldegem gekomen om de eenvoudige reden dat Eeklo het idee niet wou. Ik heb het idee 3 jaar na elkaar voorgesteld aan de handelsraad van Eeklo, en men had daar enorm enthousiasme voor en men wenste mij al proficiat op voorhand met het initiatief, maar er kwam nooit niks van. En na het 3e jaar heb ik gedacht, als Eeklo daar dan toch niks aan doet, waarom zou ik het in Maldegem niet doen? Maldegem is een kleine gemeente, kleinschaliger dan Eeklo, gezelliger van infrastructuur. Als daar een stoet rondgaat, dan is zij in een mum van tijd rond in alle centrumstaten. Ik zal eens naar de burgemeester gaan en hem vragen of hij eraan zou kunnen geïnteresseerd zijn. En toen bleek dat de burgemeester zelf met een gelijkaardig idee in zijn hoofd zat, want hij vertelde mij dat hij al jaren met het idee in zijn hoofd zat van Maldegem een nieuwe kerststal te geven. En als je mijn kerststoet en zijn kerststal samenlegt en het ene met het andere combineert, dan is het vrij eenvoudig dat die kerststoet bij de burgemeester en kort nadien bij alle mogelijke andere verenigingen in zeer goede aarde viel.
Een stoet uitbouwen, dat is een prachtig idee, maar je moet er wel dan de goede mensen en ook de goede mogelijkheden voor vinden. Hoe bent u daar te werk gegaan?
Ik heb mij beperkt tot de organisatie van de voorbereiding eigenlijk. Dat wil zeggen dat ik op voorstel van de burgemeester getracht heb om in de eerste plaats alle middenstandsverenigingen daar rond het idee te krijgen. En dat was voor Maldegem, het NCMV, de Handelsraad en de Noordstraat. Dat was ongeveer half van de vakantie. In de helft van de vakantie was dat rond, die besprekingen. Iedereen was zeer enthousiast. En dan hebben wij op voorstel van iemand uit de handelsraad, dacht ik, hebben we de naam gekregen van Willy de Klerk, die op dat vlak al vroeger een toneel had geregisseerd in Maldegem. En toen ik naar Willy ging om hem het voorstel te doen, was het al uitgelekt. En op die 3 dagen tijd tussen dat de naam viel van Willy de Klerk en de dag dat ik bij hem kwam, had Willy al gans de stoet in zijn hoofd. En eigenlijk is er naar de vorm niet zoveel meer veranderd. Als je straks aan Willy zult vragen, het idee dat hij oorspronkelijk had, heeft hij nu nog altijd. Alleen is het enorm aangezwollen door het enorm enthousiasme die we niet alleen bij de middenstanders kregen, maar ook bij de scholen, ook bij iedereen die daaraan wou meedoen, maar vooral ook bij de bevolking.
En naast Piet de Baats hebben wij ook Willy de Klerk bij ons vandaag. Willy, er is de laatste jaren te Maldegem toch wel sprake van een revival van het lokale, plaatselijke leven. De animatie, braderijen, stoeten. We hadden onlangs nog de Sagen en Legendestoet. Nu pakken jullie uit met die Herderkestoet. Toch iets nieuws voor Maldegem, iets waar de bevolking niet meteen mee vertrouwd is. Wat krijgen de toeschouwers in het centrum van Maldegem zoal te zien? Hoe ziet die stoet eruit?
Ja, wel, dat is vrij eenvoudig. De meeste mensen, om niet te zeggen alle mensen, zijn vertrouwd met het evangelie en het evangelisch verhaal in verband met de geboorte van Christus. En wij willen een beetje een historische evocatie doen van dat gebeuren. Het is te zeggen, we zien heil in een goede ouderwetse stoet. naar de werkelijkheid toe, zoals het in het evangelie beschreven staat. Dus we gaan een aantal fragmenten uitdiepen, we gaan een aantal gebeurtenissen uitwerken, op wagens en in groepen, waarbij dat we tot een geheel komen van, laten we zeggen, 90% van het hele geboorteverhaal van Christus. Anderzijds is het zo dat het een heel dankbaar onderwerp is, omdat we met die hele sfeer van Kerstmis zitten. Bij de kinderen lijkt het mij ideaal om in die, met de catechese toe te groeien naar dat kerstfeest. Kinderen zijn er heel gevoelig voor, zijn heel gevoelig ook aan sfeerschepping. En met de volwassenen ook, nu dat de muziek rond Kerstmis zal beginnen spelen en de lichtjes gaan beginnen branden en de winkel, de uitstalramen gaan beginnen versierd worden en de kerstbomen gaan verschijnen, zult u wel merken dat de mensen daar heel beïnvloedbaar door zijn. En trouwens, de middenstand weet dat ook heel goed, ze spelen daar ook duidelijk op in. En wij gaan dat ook een beetje uitspelen in die kerststoet en daar rond was het dus ideaal werken, zowel voor kind als voor volwassenen. En ik ben ervan overtuigd dat het een heel groot succes zal worden als het weer toch een klein beetje mee zit, want daar hopen we op uiteraard.
Uit de voorstelling aan de pers, eerder deze week, is gebleken dat die stoet wel meer wordt dan kinderen die met een kudde schapen op een, ja, feerieke, romantische manier door de straten trekken. Er is ook heel wat te zien, er zijn veel figuranten, er zijn zelfs wagens bij, wat het toch eigenlijk wel tot een echte stoet maakt, hè?
Ja, inderdaad, het wordt een echte stoet. We vertrekken dus van het leger van keizer Augustus. We beginnen vooraan bij het geboorteverhaal, waarbij dat de keizer dus de volkstelling afkondigt vanuit Rome. We zien het leger van de keizer aan ons voorbij trekken. We zien trommelaars, we zien de soldaten van de keizer. We krijgen ook een beeld van hoe het er aan het keizerlijk hof aan toe ging op een van zijn wagens. We zien dan onmiddellijk daarna ook de keizerlijke boodschappers te paard vertrekken naar de keizerlijke dorpen in heel het land en we zien en we horen ze ook hun boodschap aan het volk verkondigen. Daarna krijgen we ook een beeld van de mensen die op tocht zijn naar de geboortestad met al hun hebben en houden, met hun huisraad, met hun huisdieren zelfs, kinderen en volwassenen, allemaal door elkaar, allemaal op tocht om zich te gaan laten inschrijven. We krijgen dan het beeld van de overbevolkte herberg, waar we weer aansluiten bij het kerstverhaal, waar Jozef geen plaats vindt om te overnachten. Hij moet zich dan wenden tot de herders in de velden. Dan zien we die herders daar voorbij trekken met hun schapen. Vele kinderen figureren daar ook in mee in al die verschillende groepen. En achteraf zien we ook de verschijning van de engelen aan de herders met de hemelse muziek, waar dan het jeugdmuziekatelier een grote rol in speelt. En dan gaan we verder in het kerstverhaal naar het hof van Herodes, waar hij dus na het bezoek van de wijzen en merkende dat ze niet meer terugkomen, het bevel heeft tot de kindermoord. Al de mannelijke telgen beneden de 2 jaar moeten dus in de streek van Bethlehem uitgeroeid worden. Omdat hij dus gehoord van de 3 wijzen dat hij daar zou geboren zijn, volgens de stand van de sterren. Want dat waren eigenlijk sterkundigen, moet blijken. En de 3 wijzen komen daar ook natuurlijk in dat hele verhaal. Ze zijn op tocht met hun dienaren en met de geschenken naar de stal. Dan krijgen we uiteraard de apotheose van de stoet. Het is de prachtige stal, prachtig verlicht door de gemeente gebouwd trouwens. Waar ik ook de burgemeester heel dankbaar voor ben. Het is trouwens een droom van hem om eens een mooie stal te laten maken die een aantal jaren kan meegaan. De deken van de gemeente heeft trouwens onmiddellijk ingestemd met de inzegening van die stal. Omdat hij dan ook een aantal jaren zal figureren in onze hopelijk jaarlijks herhaalde kerststoet. Na die kerststal krijgen we dan nog een imposante groep van volk. Joden, Romeinen, Arabieren, die gezamenlijk de geboorte, het feest van de geboorte vieren. Ze dansen en ze zingen rondom de geboorte. Waarna we tot slot van de stoet nog een aantal soldaten te paard de ruiterij van de keizer zien voorbijtrekken, die inderdaad dus de geboorte niet hebben kunnen beletten en te neergeslagen aan ons voorbij trekken. Het zal een prachtige, sfeervolle stoet zijn. En we mogen niet vergeten dat na de stoet op de markt zelf de kersthappening, die dan door de middenstandsgroeperingen van Maldegem in elkaar werd gestoken, nog doorgaat. Waarbij terug kinderen sfeervol kerstliederen zullen brengen, waar volwassenen brandende kaarsen in de handen zullen gestopt worden. En achteraf worden alle deelnemers natuurlijk nog beloond in de onderscheidende scholen met een drankje, warme drank en met broodjes. En ik ben ervan overtuigd dat iedereen die er zal meegedaan hebben, daar ook heel gelukkig zal om zijn en volgend jaar zal staan trappelen om terug aan die stoet te kunnen deelnemen.
Willy, we gaan niet alles omsluieren. De mensen moeten tenslotte nog komen kijken. Misschien nog een paar praktische zaken tot slot. Waar gaat dat door? Wanneer? Kunnen de mensen gratis komen kijken?
De stoet gaat dus door op zondag 18 december in de namiddag om 3:00. Met start op het einde van de Noordstraat. Na de Noordstraat volgt de Marktstraat, waarbij de stoeters indraaien aan de markt naar de Nieuwstraat. Zo gaan we links naar de Brielstraat, Stationsstraat, dan naar het Schouwburgplein. En zo terug voorbij de markt naar de Westeindestraat, de Vakenkerkweg en de Hitselaan, waar de stoeters zal ontbinden aan het zwembad, de parking van het gemeentelijk zwembad. De stoet is uiteraard gratis. Mensen die de stoet goed willen volgen en nog een beetje meer uitleg willen krijgen over wie daar precies ingaat en wat er gezegd wordt en zo, kunnen daar dan de brochure zelfs nog voor de stoet bij de handelaars verkrijgen, maar tijdens de stoet ze ook wel de kans krijgen om zich een brochure aan te schaffen waar dan nog veel meer uitleg over al die groepen en groeperingen in staat.
Misschien toch nog een laatste slotvraag. We hebben, Patrick zei het al, net de Sagen en Legendenstoet achter de rug van Paul Vrijlezoon. Die naam is eigenlijk vandaag nog niet gevallen. Men zou kunnen gaan denken, die man heeft het niet goed gedaan. Men kiest nu eigenlijk een andere regisseur, maar dat had een gegronde reden. Hè?
Dat had inderdaad een gegronde reden. Het eerste idee ging natuurlijk naar Paul uit, maar u kunt wel begrijpen als u jaren aan een stuk met een stoet bezig bent en een paar weken daarna komt men weer al met een ander stoet op de proppen, dat die mens daar op het ogenblik een beetje de buik van vol heeft. Anderzijds is het zo dat hij de stoet van Sagen en Legenden voor deze stoet een zegen is geweest, klaarblijkelijk, want vele mensen komen nu vragen, het ijs is gebroken, of dat ze nu eindelijk ook eens mogen in die stoet gaan en daar mogen aan meedoen en zo meer. En anderzijds is het ook zo dat we nog naast die steun, nog veel andere steun van Paul mogen ervaren. We gebruiken een paar wagens van hem. We krijgen ook veel schilderwerk van hem cadeau. Met zijn academie heeft hij ook voor ons die prachtige poster ontworpen voor de publiciteit. En zijn leerlingen zijn daar trouwens deze week tijdens de persconferentie voor beloond geweest. En hij doet ook nog andere praktische zaken voor ons. Wij kunnen van hem heel veel leren en we zijn hem daar ook heel dankbaar voor.
Dat was John Lennon met Imagine en die maakte eigenlijk heel mooi de overstap van de Heidrekusstoet naar ons tweede onderwerp. En dat is een gesprek over Amnesty International. Er is eigenlijk al heel wat te doen de laatste tijd, de laatste week vooral ook, rond Amnesty International. Spotjes op tv, op radio en dus ook nu een interview op deze Maldegemse radio. En daarvoor hebben wij iemand uitgenodigd uit de streek, uit Alegem, die zich ook hier in een Meetjeslandse werkgroep inzet eigenlijk voor Amnesty International. En dat is Etienne Notteboom. Etienne, goedemorgen, welkom in onze satellietpraatstudio. Amnesty International, er is dus, dat zei ik al, een werkgroep hier in het Meetjesland, maar we moeten het inderdaad of uiteraard ook veel groter zien dan dat. Het is eigenlijk een wereldomvattende organisatie toch, hè?
Ja, inderdaad. Op die 27 jaar dat Amnesty bezig is, zijn we uitgegroeid tot een organisatie die een internationaal secretariaat heeft in Londen. En er bestaan secties, afdelingen in 150, 160 landen op de wereld. En dat zou samen ongeveer een 700.000 leden moeten vertegenwoordigen. Waarvan er momenteel ongeveer een, ik denk 13.000, 14.000 in België zitten. En 7.000 in Vlaanderen.
Terwijl wij het venster om de wereld even gaan openen, Etienne, misschien eerst nog iets over jou persoonlijk, over jullie groep ook. Wat zetten mensen hier in de streek ertoe aan om zich bij een organisatie als Amnesty aan te sluiten? Als je nu heel persoonlijk
gaat. Ja, kijk, ik ben 5 jaar geleden in contact gekomen met iemand die ik kende, niet via Amnesty, gewoon. Schoolvriend van mij nog. En die had voor Amnesty 2 jaar in Costa Rica gewerkt. En die hebben we eens ontmoet op een avond dat hij iets over zijn werk kwam vertellen. En dat hij ook iets over de organisatie kwam zeggen. Dat waren dingen die wij kenden van naam. Zo, Amnesty International, gewetensgevangenen, politieke gevangenen. Maar waar het precies op aankwam, dat wisten we niet. En bij die kennismaking, ik denk dat het bij de meeste mensen zo gaat, zijn er dingen die je zo, zo diep treffen. Omwille van de grove onrechtvaardigheid die er in zoveel landen heerst. Dat je zegt, ja, ik wil er eigenlijk wel mijn kleine steentje toe bijdragen om daar iets aan te doen. En dan ben ik lid geworden en dan ben ik ook actief gaan worden in die lokale groep Meetjesland.
Je moet dus eigenlijk wel een soort barrière overstijgen, want ik denk dat vele mensen zich geëngageerd voelen, zolang het te bekijken valt op het televisiescherm. Commentaar, kritiek, dat men zegt, hoe is het mogelijk dat dat bestaat. Maar dan die stap van dat engagement voor het televisietoestel naar dan daadwerkelijk zich gaan inzetten voor, aankloppen bij zo'n organisatie, dat is toch nog iets wat de meesten van ons uiteindelijk toch niet doen.
Nee, dat is waar. Ja, dat is jammer natuurlijk, maar ik heb het al gezegd, misschien is het een beetje het fenomeen van de overinformatie. Dat is hetzelfde wanneer we beelden krijgen over Ethiopië of nu over Armenië of laat het om het even wat zijn. Mensen zijn een beetje geoverinformeerd en worden een beetje, hoe zou ik zeggen, een beetje ongevoelig is misschien een verkeerd woord. Maar worden niet meer onmiddellijk geraakt door al die dingen. En als ze geraakt worden, is het zeer tijdelijk. Dat is een beetje het gevolg van het vluchtig zijn van het medium televisie.
De lijken liggen in de huiskamer.
Ja, bij wijze van spreken. En je hebt er iedere dag weer andere. Maar om nu de stap te gaan zetten, wat ik ondervind in de groep is dat er de meeste mensen zijn. Je hebt twee soorten, denk ik. Ten eerste heel jonge mensen. Ik denk dan aan de groep van 15 tot 18-jarigen. Zo, die daar plots heel enthousiast over worden. En met ontzettend veel geestdrift aan dat werk beginnen. En als je dat ontzettend intensief doet, dan is je enthousiasme ook heel vlug opgebrand. Maar onze groep, we zijn met ongeveer 15 mensen meestal door de band. Dat wisselt nogal eens. Die bestaat eigenlijk meestal uit mensen die niet meer zo piepjong zijn, die, ik denk, de stap heel bewust gezet hebben. Hè? Mensen met een gezin, mensen die allemaal een beroepsbezigheid hebben en dat erbij doen. En die, als we dat zo nagaan, waarom de mensen erbij gekomen zijn, gezegd hebben, kijk, er zijn gewoon een aantal dingen in de wereld die niet kunnen. En waar je als rechtgeaard mens, zal ik maar zeggen, iets moet aan doen. Ik ondervind bijvoorbeeld heel wat. We hebben, dat zal geen toeval zijn, of misschien wel, ik weet het niet, heel wat meer vrouwen in onze groep dan mannen. Maar het zijn allemaal mensen die willen zeggen, ja kijk, als ik hoor over martelpraktijken en daar zijn kinderen bij betrokken, dat zijn dingen die een bepaalde grens overschrijden en dan moet je iets aan doen.
Mm-hmm. Laten wij, Etienne, misschien straks eens kijken wat jullie concreet doen of kunnen doen aan die schendingen van de mensenrechten. Er is ook in de media verschenen die universele verklaring van de rechten van de mens. Die is nu 40 jaar jong of oud, zoals je het wil noemen. Die is eigenlijk door een groot deel van de landen aangesloten bij de VN ondertekend. Je zou dus eigenlijk als luisteraar kunnen stellen, er is toch geen vuiltje aan de lucht?
Toch wel, hè. Er is zoveel aan de lucht. Je moet rekenen, die verklaring van de rechten van de mens is 40 jaar oud. Wat helemaal niet betekent natuurlijk dat ze ook in alle landen waar ze ondertekend worden, waar ze ondertekend is liever, dat ze daar worden toegepast. Ik zou wel bijna een tegendeel durven zeggen. In het laatste rapport van Amnesty International dat jaarlijks verschijnt in september, staan er 130 landen vermeld. Dat wil zeggen 130 landen waar schendingen van mensenrechten zijn vastgesteld. Vastgesteld, misschien zijn er nog wel veel meer die we niet kennen. Dat gaat van heel frequent naar minder frequent, maar ze komen dus voor. Natuurlijk, je kunt twee dingen gaan doen. Dat jaarboek dat wordt ieder jaar eigenlijk een beetje dikker. En sommige mensen besluiten eruit, ja, we zien wel wat je doet, dat levert eigenlijk niets op, want de situatie wordt alsmaar erger en erger. Je kunt het ook anders bekijken. Je kunt zeggen, naarmate de organisatie groeit, meer mensen heeft, meer financiële middelen heeft, raakt ze ook aan meer informatie. Misschien was het vroeger zo, laten we zeggen 20 jaar geleden in de kinderschoenen van Amnesty, dat men helemaal niet wist wat er aan de hand was, dat men eigenlijk maar het topje van de ijsberg te weten komt. Dus het is niet zo dat je daar moedeloos moet bij worden. En ik denk dat je eerder moet kijken naar die, ik zal het met cijfers zeggen, een derde van de gevangenen die door Amnesty geadopteerd is geworden gedurende de voorbije 70 jaar, zijn vrijgekomen. Dat is geen pretentieuze vaststelling. Wij zeggen nooit, u zult het ook nooit ergens lezen, van wij Amnesty-leden hebben die of die gevangenen vrijgekregen. Nee, wij hebben meegewerkt aan de vrijlating van, en die man is vrijgekomen. Wat uiteindelijk de reden of het motief is van een regering om iemand vrij te laten, dat is hun zaak natuurlijk. Hè. Dat zijn er 1 op 3, dat zijn klinkklare cijfers. Er zijn getuigenissen van gevangenen die zeggen, ja kijk, gisteravond zag ik iemand op de Waalse televisie, die zei, ja kijk, ik kreeg 200 brieven, En wat gebeurt er? Ik krijg in de gevangenis mijn eigen kleren terug. Je krijgt er nog eens een paar honderd. En de gevangenisdirecteur die doet de moeite om met mij te komen praten. En ik krijg er nog eens een paar honderd en na 3 jaar ben ik vrij. En het enige wat die gevangenisdirecteur mij vertelt, of komt vragen van, wat is dat eigenlijk? Hoe kom jij aan zoveel vrienden, zoveel kennissen in de hele wereld? Want het gaat dus over brieven die vanuit alle mogelijke uithoeken komen. Je moet je voorstellen dat een gevangenisdirecteur in Marokko, zeg ik maar wat, brieven krijgt uit Nederland, uit België, maar ook uit Canada, Australië, Japan, Verenigde Staten, Brazilië, je zegt maar wat. Hè. Dat is de macht, denk ik, van de organisatie.
Oké, wij weten op enkele minuten al heel wat van jullie organisatie. We gaan dan straks nog een beetje verder opentrekken, maar nu, Etienne, gaan we luisteren naar een stukje muziek. Ik heb dat zelf gesuggereerd. Mensen die het weekblad Vlijmaldegem van deze week hebben gelezen, die hebben in de Saturnus rubriek ook kunnen zien dat wij starten in het artikel met enkele strofen uit het liedje van German van Veen. Kun je daar misschien iets meer over vertellen?
Ja, het is een liedje uit 1983 en toen was er in Nederland een hele grote campagne. Dat heette Een Gebaar. Dat was opgezet door een aantal tv-persoonlijkheden. Ik denk aan Wim de Bie en Kees van Kooten en Freek de Jonge. Dat waren zo de drie grote gangmakers. En die gingen dus, ze hebben twee avonden opgetreden met enorm veel muzikanten, met enorm veel mensen die zelf bij het werk betrokken waren ook. En de bedoeling was dus van Amnesty International meer bekendheid te geven. Hè? Om u een ideetje te geven, de AVRO heeft het een jaar of twee geleden bij de 25e verjaardag van Amnesty nog eens overgedaan. En het reële effect ervan was dat er in Nederland meer dan 100.000 Amnesty-leden zijn. En Van Veen heeft dat nummertje speciaal voor die avond geschreven. En het heet Signalen. En het komt kort gezegd hierop neer van, dat is wat wij doen. De dwaze moeders uit Argentinië, of de gewetensgevangenen in Rusland, of op de Filipijnen, of waar dan ook. Wij geven een signaal, het komt er ergens letterlijk in. Wij proberen hen te vertellen dat de deur niet eeuwig dicht zal zijn, en dat er aan het einde van de tunnel weer licht zal zijn. Dat is ons werk een beetje.
Dus om stil van te worden, we gaan eens luisteren.
Inderdaad, een prachtig lied van German van Veen om nog eens te beluisteren op een vrije avond. We praten dus met Etienne Notteboom over Amnesty International en vooral dus ook over eigenlijk schendingen van mensenrechten. Nu, Etienne, schendingen van mensenrechten, dat wordt zo vaak gezegd, maar misschien dat nog een beetje meer visualiseren. Wat moeten de luisteraars zich daarbij voorstellen? Je noemde al martelingen bijvoorbeeld.
Ja, kijk, er staan in de universele verklaring, ik dacht een 35-tal artikelen. Dat gaat van zeer concreet naar zeer algemeen natuurlijk. Hè. Maar Amnesty heeft zich in de loop van de jaren toegespitst op een 4-tal artikelen eruit. Mensen vragen zich soms af waarom. Gewoon omdat de organisatie zichzelf die beperking wil opleggen. We hebben maar een beperkt aantal mensen. We hopen dat die flink zullen aangroeien, maar er zijn er maar een beperkt aantal. We hebben dus ook beperkte energie en beperkte financiële middelen. En dus zeggen we, laat ons het werkgebied, het mandaat zoals we dat noemen, heel netjes afbakenen. Dan weten we tenminste heel exact, kijk, daar gaan we ons mee bezighouden. Om u een voorbeeld te geven, er staat in de verklaring van de rechten van de mens dat iedereen recht heeft op arbeid. Daar kunnen we ons niet mee bezighouden. Dat doen we niet. Iedereen heeft recht op een menswaardig bestaan, op behoorlijke voeding en onderdak. Daar houden wij ons niet mee bezig. Dat wil niet zeggen dat we dat niet belangrijk vinden, maar onze organisatie houdt zich daar niet mee bezig. Waarmee wel? Wij houden ons bezig bijvoorbeeld met het artikel dat zegt, iedereen heeft recht op een eigen mening en mag voor die mening uitkomen. Hè. Iedereen heeft recht op een eigen godsdienst en mag die godsdienst beoefenen voor zover de anderen daar niet geen schade mee berokkent. Niemand mag zomaar opgepakt worden zonder vorm van proces. Niemand mag onderworpen worden aan vrede om menselijke of vernederende behandelingen. Daaruit volgt bijvoorbeeld dat martelen. Waarom dat voorbeeld altijd wat natuurlijk het meeste aanspreekt. Maar kijk, laat ik misschien een aantal concrete voorbeelden geven. Onze groep adopteert momenteel twee gevangenen, of twee soorten gevangenen zal ik zeggen. Met adopteren, daarmee bedoelt men, we krijgen vanuit Londen een dossier van een gevangene die als gewetensgevangene aanvaard wordt. Dat wil zeggen, Hij zit in de gevangenis omwille van zijn opinie of omwille van zijn overtuiging. En hij heeft dus geen geweld gebruikt of ook niet tot geweld aangezet. Dat is de beperking. Dan is het een gewetensgevangene. Wij krijgen het dossier van die gevangene. En wij adopteren hem. Dat heeft niks financieels. Dat betekent gewoon, wij trekken ons het lot met onze groep, onze 12, 15 mensen hier in het Meetjesland. Wij trekken ons het lot van die gevangene aan. Wij schrijven voor zijn vrijlating tot op het moment dat hij vrijkomt. Dat is ons engagement. In dat verband, wij hebben 4 jaar geleden een jongeman geadopteerd in Joegoslavië. Een kerel van 19 jaar, die in het nogal roerige gebied, is de laatste tijd ook veel in het nieuws gekomen, Kosovo, in het zuiden van de Republiek Servië, waar vooral etnische Albanezen wonen. En die mensen in Kosovo, die ijveren voor meer autonomie voor hun eigen gebied. En een van de acties die de man in kwestie, Arsim Stopi, daarbij heeft opgezet, was een manifestatie. Waarbij dus slogans en dat soort van dingen meegedragen werden. Die is opgepakt, is veroordeeld tot 5 jaar gevangenisstraf. Die zit er momenteel nog altijd uit. Dus voor het ronddragen van een aantal slogans, zal ik maar zeggen, dus zonder geweld te hebben gebruikt, is iemand veroordeeld. Dat is natuurlijk voor ons zo moeilijk denkbaar. Hè? Stel je voor dat in België alle mensen in de gevangenis gaan vliegen die met een slogan, hè, als we denken aan de betogingen van de ambtenaren en van de politie de laatste tijd, ja, dan loopt er niemand meer op straat. Hè? Ik zal een ander klasvoorbeeld geven uit, ook uit Joegoslavië toevallig. Iemand waarvoor wij ook geschreven hebben, een paar jaar geleden. Een dokter van 70 jaar, Zograski. En die wordt veroordeeld voor wat men in Joegoslavië noemt, staat hier niet eens, verbale misdaden. Dus misdaden met het woord. En waaruit bestaat dat? Die man had in een café kritiek geuit, mondeling, gesprek aan de toog, kritiek geuit op het regime van president Tito, die op dat moment al 7 jaar dood was. En dat is de reden waarom hij veroordeeld is tot 5 jaar gevangenisstraf. Moet u goed inbeelden, een man van 70 jaar die voor 5 jaar de gevangenis ingaat, die al zijn goederen en al zijn bezittingen verbeurd verklaard ziet, en weet dat wanneer hij de gevangenis uitkomt, dat hij het land zal moeten verlaten. Dat zal dan een man van 75 jaar zijn. Dat zijn gewetensgevangenen. In Laos adopteren wij momenteel 5 gevangenen. En om het meteen te kijken, het levert resultaat. Op een maand geleden hebben wij het verheugende nieuws gekregen dat 1 van de 5 is vrijgelaten. Het zijn 5 mensen die in 1976, toen de communisten in Laos de macht hebben overgenomen van het vorige koninklijke regime, die hebben alle ambtenaren en alle officiëlen van het vorige regime opgepakt. Ze zitten niet in de gevangenis, ze zijn niet eens veroordeeld. Ze zitten in wat men noemt een heropvoedingskamp. En dat is iets wat in Vietnam en in Laos en Cambodja vrij veel voorkomt. Die worden dus daar getraind, zegt men, tot het goede burgers zijn. Hè. Versta daaronder dat ze dus gedwee en gewillig het regime gaan volgen. Dat zijn mensen die dus al 12 jaar in een kamp zitten, waar ze dus arbeid moeten verrichten, die niet eens weten hoe lang ze daar te zitten hebben. Een gevangene heeft nog ergens uitzicht op het einde van zijn termijn. En de Joegoslaaf waar ik het over had, die zou normaal in maart van volgend jaar moeten vrijkomen. Maar die Laotianen, die weten dus helemaal niet hoe lang ze daar zitten. Die krijgen geen contact met hun familie of met advocaat of zo, maar ze zijn niet eens veroordeeld. Ze hebben dus niet eens een misdaad. Ze worden heropgevoed.
Geen proces. Niks.
Nee, geen enkele vorm van proces.
Etienne, je vertelt dat nu allemaal. Dat betekent dat je dus ook zicht hebt op bepaalde toestanden in een aantal landen die misschien wel die universele verklaring van de rechten van de mens hebben aangenomen, maar die dat toch met voeten treden. Is het juist als ik nu zeg dat jullie toch een aantal luiken in die werking dan hebben, dat je eerst moet ergens een diagnose kunnen maken van de stand van zaken, de toestand in bepaalde landen, vooraleer je dan in actie kunt komen met jullie brieven die je schrijft, het geweten wakker schudden, de publieke opinie en zo. Dus eerst is daar die vaststelling. Hoe doen jullie dat? Want ik kan mij voorstellen dat jullie niet altijd zo welkom zijn in vele landen.
Nee. Hoe gaat dat? Ja, in Londen, waar het internationale secretariaat werkzaam is, zitten ongeveer 200 mensen, het research team. En die krijgen dus informatie binnen van over de hele wereld. Dat is natuurlijk niet van de ene dag op de andere gebeurd. Hè. Amnesty is 27 jaar oud. Men heeft dus een indrukwekkend net van informanten samengesteld. En wat zijn dat? Dat kunnen familieleden zijn. Dat kunnen advocaten zijn. Dat kunnen organisaties zijn die zich bezighouden met mensenrechten in bepaalde landen, wat zijn. Maar dat kan even goed de officiële pers zijn. Hè. De man in Joegoslavië, waar ik het net over had, die heeft men geadapteerd op basis van datgene wat men gewoon in de officiële pers van Joegoslavië vernomen heeft. Hè. Dus de Joegoslaven zeggen zelf, kijk, we hebben die man opgepakt en veroordeeld tot zoveel jaren gevangenisstraf, omwille van die en die misdaad, hè, met de artikels van de wetgeving erbij. Maar wanneer het dus niet zo vlot gebeurt, dan probeert men dat te controleren. En het belang van de research is in die mate groot, dat men altijd moet controleren en dubbel controleren. Hè. Men zal alleen maar iemand als gewetensgevangene adopteren op het moment dat men pertinent 100% zeker is dat hij opgepakt is daar of daarvoor en dat hij geen geweld heeft gebruikt, om wie het precies gaat, om welke omstandigheden het gaat enzovoort. Omdat de betrouwbaarheid is de basis van onze werking. Er zijn heel veel, inderdaad, heel veel regeringen die ons niet graag zien komen, die ons niet graag zien schrijven.
Kunnen jullie bezoeken brengen aan gevangenissen?
Dat gebeurt soms wel eens. Natuurlijk niet wij, maar het internationale secretariaat, dus het internationale hoofdbestuur, dat dus democratisch is samengesteld, dat om de twee jaar ook samenkomt. We hebben om de twee jaar een grote internationale bestuursmeeting, waar dus het beleid uitgezet wordt. Die kan ook missies sturen, noemt men dat. En dat wil zeggen, ik geef een concreet voorbeeld. Stel je voor dat er in een bepaald land een rechtszaak gaat gebeuren waarvan Amnesty vermoedt dat ze niet helemaal volgens de regels van algemeen aanvaarde juridische regels gaat gebeuren. Of dat men het nodig vindt om daar een oogje in het zeil te gaan houden. Dan kan men vragen om daar een missie naartoe te sturen. En dat gebeurt vrij regelmatig. Dat gebeurt vrij regelmatig.
Hoort u misschien nog een stukje muziek? Ik zie hier een klein hoesje voor mij staan met daarop toch heel wat koppen van prominente personen. Kennedy, Martin Luther King en ook Reagan en Gorbachev. En dat plaatje zou dan gaan over vrede. Peace, vrede, een woord wat weer niet uit de lucht zal zijn met de komende kerst- en nieuwjaarsdagen. Etienne, nog een laatste gesprekje. Het is al herhaaldelijk gezegd, jullie schrijven brieven. Jullie schrijven dus mensen vrij. We hebben het hoofd van onze koning al zien defileren op het tv-scherm. Jullie schrijven dus eigenlijk naar regeringen, naar staatshoofden, om dus die mensen vrij te krijgen. Dan stelt zich toch de vraag, heeft dat eigenlijk wel effect?
Effect. Je kunt dat niet onmiddellijk gaan meten natuurlijk. Hè. Het is niet omdat één enkel individu, omdat ik het Jan Ottebom een brief schrijf naar de president of het staatshoofd van Joegoslavië of van Argentinië, dat daar enig effect gaat uitkomen. Maar dat is de macht, of de kracht moet ik liever zeggen, van de beweging, dat wij dat doen met zoveel mogelijk. Hè. En dat wij aan die regeringen willen duidelijk maken, zelfs al antwoorden jullie niet, wat meestal het geval is, dan willen wij daarmee toch duidelijk maken, wij houden u in de gaten. Dat is de betekenis van die brieven. Wij weten wat jullie doen. Wij weten dat er bij u mensen in de gevangenis gestopt worden die daar niet in thuis horen. Wij weten wat daarmee gebeurt. Wij weten dat er in uw land gemarteld wordt. Wij weten bijvoorbeeld dat er in uw land opnieuw doodstraffen worden uitgevoerd. En wij protesteren daartegen. Want dat is ook een belangrijk punt, dat van die doodstraf, dat zal volgend jaar vooral duidelijk naar voren komen wanneer die grote antidoodstrafcampagne start. Maar ik zal weer antwoorden misschien met één concreet voorbeeld, dat zegt meer dan een heleboel dingen uitleg. 2 jaar geleden hebben wij een antimartelcampagne gevoerd. En wij met onze groep in het Mediasland moesten toen met een paar mensen schrijven naar Spanje. En daar werden toen nog gevallen van marteling vastgesteld in verband met gevangenen van de ETA. Dat zijn natuurlijk geen gewetensgevangenen, die hebben geen geweld gebruikt of tot geweld aangezet. Dat betekent natuurlijk niet dat ze kunnen gemarteld worden, dat kan niet. Wel, op een bepaald moment hebben wij vrij vlug, zelfs na een paar maanden, reactie gekregen dat de man in kwestie vrijgelaten was. En het was de Spaanse premier Felipe González die eigenhandig een briefje, we hebben het ooit nog in ons handen gekregen, naar de Belgische minister van Buitenlandse Zaken had gestuurd, waarin hij vertelde dat hij op 3 maanden tijd meer dan 10.000 brieven had gekregen voor die ene gevangene. Dan wordt het natuurlijk verschrikkelijk moeilijk voor een regeringsleider om te doen alsof zijn neus bloedt, wanneer hij vanuit 150 landen 10.000 brieven krijgt voor één man. dan voelt hij zich bekeken. En iedereen weet ook dat regeerders voor één ding verschrikkelijk beducht zijn, dat is voor een slechte naam in het buitenland. Dat is de kracht van de werking. Met zoveel mogelijk blijven schrijven. En nooit ophouden. Hè. Niet denken van, ja, het helpt niet, we gaan stoppen. Want stoppen met schrijven, dat is precies datgene doen wat die regeringsleiders willen dat je doet. Ermee ophouden. Ontmoedigd raken.
Misschien dan nog heel kort over de werking hier ter plaatse. Jullie zijn met zo'n 15 in de kerngroep. Ja. Wat is jullie dagelijks of maandelijkse bezigheid dan? Die brieven schrijven?
Nee, wij vergaderen om de 3 weken. En wij doen daar verschillende taken. Hè. Ik bedoel, wij organiseren fondswervende activiteiten. We moeten al het geld dat wij nodig hebben zelf opbrengen omwille van het feit dat wij een onafhankelijke organisatie zijn. We kunnen dus nergens subsidie aanvaarden, zelfs al zouden we die krijgen. Dat gaat zover dat er in het secretariaat in Antwerpen niet eens BTK's mogen werken. Omdat we dan afhankelijk zijn van bepaalde politieke instanties. Dat wij in Vlaanderen, wat een heel kleine sectie is, hebben een jaarbegroting van om en bij de 20 miljoen. Die wordt opgebracht door de groepen. Door kaarsenverkoop die nu aan de gang is, door verkoop van materiaal, door allerlei activiteiten. Op die vergaderingen zullen wij ook vooral informatie uitwisselen hoe ver het staat met onze adoptiegevallen. We hebben daar 2 mensen voor die zich daar constant mee bezighouden. En die geven aan de andere groepsleden als het ware huiswerk mee. Van kijk, tegen de volgende keer gaan we schrijven naar dat of dat adres en gaan we dat en dat vragen. En dat gaat zomaar door. Maar we hebben daarnaast ook nog een schrijfgroep. In Adegem verzamelt 1 keer in de maand op een avond mensen die lid zijn of geen lid zijn van Amnesty. Dat maakt niets uit. Die worden uitgenodigd in de plaatselijke openbare bibliotheek. Op donderdagavond, dat gaat nu donderdag door, tussen 7 en 9 kan iedereen die dat wil daar naartoe gaan. En je krijgt daar een voorbeeldbrief. Je krijgt daar briefpapier en het enige wat we vragen is van kijk, schrijf die brief naar die of die autoriteit, naar die of die instantie. Dat zijn zo de belangrijkste dingen die er gebeuren.
Dus mensen die interesse zouden hebben, die kunnen dus nu donderdag naar Adegem komen, naar de bibliotheek. En misschien kunnen ze ook eens bij u contact opnemen, moest dat niet zo direct passen donderdag?
Ja, zeker. Wij vragen niet beter. Van zoveel mogelijk mensen te hebben die ofwel lid willen worden van Amnesty. Of nog veel liever mensen die met ons willen meewerken. En vooral hier in Maldegem hebben wij heel weinig of geen medewerkers die aan onze lokale groep meewerken. Mensen die het de moeite waard vinden om dat werk met ons mee te maken. Het vergt niet zoveel tijd. En het aangename is dat je het meeste van die dingen thuis kunt doen gewoon. Hè. Op een uur dat je tijd hebt zeggen, nou, nu ga ik mijn brieven schrijven. Hè. Voor de rest is dat 1 keer om de 3 weken een uur of 2 vergaderen. Zo verschrikkelijk is dat niet. Maar mensen die met ons willen meewerken, die kunnen inderdaad met mij altijd contact opnemen. We zullen die met heel veel blijdschap in onze kringen ontvangen.
Oké. Okay. Dus misschien nog even een contactadres of zo.
Ja, dus mijn adres is Duinen nummer 7 in Adegem. Duinen nummer 7 in Adegem.
En mensen die misschien later...